Twijfel. Twijfel, dat heeft iets te maken met gebrek aan zekerheid. Misschien ben je wel bang vanavond voor zekerheid. Maar zekerheid is niet zomaar een inbeelding en zekerheid is niet zomaar een gevoel. Ware zekerheid is een gave van de Heilige Geest. En dat is een grote troost vanavond. Zekerheid kun je niet maken. Zekerheid kun je ook niet verdienen. Maar zekerheid kun je krijgen. Maar zekerheid is nooit los te verkrijgen. Bij het waarachtige geloof, daar hoort zekerheid. Toch is er een groot verschil. Waar je vanavond mee kan zitten. In de eerste plaats kunnen er jonge mensen zijn en ouderen die, zoals ik in mijn gebed ook al zei, al jaren twijfelen. Die hooguit soms maar eens af en toe een gevoel hebben van zekerheid. En de meeste tijd vertwijfeld hun weg gaan. Nou, je weet wel waarmee, hè, met wat voor vragen. Is het wel voor mij? Is de Heer Jezus ook wel waarlijk voor mij gestorven? Is de genade van God werkelijk wel onvoorwaardelijk ook voor mij? Moet ik niet eerst, nou laat ik de vragen vanavond allemaal maar niet stellen, maar u voelt het al, hè? We kunnen zo vol met vragen zitten. Vol met twijfel. En misschien bent u het er zelf niet bewust, maar we kunnen ook die twijfel zo koesteren. En we kunnen ons daar zo vertrouwd bij voelen. En misschien stellen we onszelf ook nog wel gerust met het gevoel van, ja, een mens van nature die twijfelt niet. En die is gewoon kalm en die leeft en die heeft geen strijd en geen twijfel. Maar ik ben ermee bezig. Ik heb strijd en ik heb twijfel. En onbewust en ongewild misschien vanavond wel koester je dit gevoel. En je denkt heimelijk dat God met je bezig is. Zo lopen er wat mensen in de kerk. En die voelen zich daar ook eigenlijk, als ze eerlijk zijn, nog een beetje gerust bij. Dit is natuurlijk vreselijk. Dit is afschuwelijk. Hier bedrieg je jezelf mee. Want wat heb je als je twijfelt? Maar goed, zoals het met heel veel dingen is, zo is dat ook met twijfel. Er zijn ook mensen die nooit twijfelen. Die zijn gewoon zeker. Die zijn zelf verzekerd. Die zeggen, twijfel is ongeloof. Je mag niet twijfelen. Dat moet je niet doen en dat is niet meer nodig eigenlijk ook. Deze mensen, die vallen in een ander uiterste. En ik dacht vanmiddag, weet u waar u deze mensen aan herkent? Zo ben u misschien. Maar die herken je dat de vrucht die blijft achter. Deze mensen zijn verzekerd dat ze een kind van God zijn. En die zijn verzekerd dat hun zonden vergeven zijn. En die zeggen, nou, dat is allemaal achter mij. Al die worsteling en al die strijd, dat is voorbij. Het staat in de Bijbel en het is zo. En ik heb het aangenomen. En er is geen spel tussen te krijgen, het is nog waar ook. En toch, je mist één ding. Je mist bij deze mensen de gebrokenheid. En je mist bij deze mensen de vrucht van het nieuwe leven. Ik ga het niet over die eerste groep hebben. En ik ga het ook niet expliciet over die tweede groep hebben. Maar ik ga het eigenlijk over een andere groep hebben. Dat zijn mensen. Die kennen zekerheid. Maar die kennen ook bij tijden, momenten en tijden van twijfel. Daar hebben we twee kanten. Er zijn momenten en tijden dat die zekerheid er mag zijn. En de troost ook van de zekerheid in hun hart gevoeld mag worden. Die tijden zijn er. Maar diezelfde mensen hebben soms ook momenten en tijden dat ze vertwijfeld zijn. Dat ze die zekerheid niet zo gevoelig in hun hart ervaren. Daar staat de Bijbel volgens mij vol van. Mensen die weten dat ze genade hebben ontvangen. Mensen die weten van de liefde van Christus. Jongeren die weten dat hun zonde, dat ze die tijden mogen hebben, dat ze die zekerheid in hun hart mogen hebben, dat hun zonden vergeven zijn. En die toch door allerlei omstandigheden soms wel eens in omstandigheden terecht kunnen komen, dat die zekerheid er niet meer is, tenminste. Niet gevoeld wordt, niet ervaren wordt. Maar juist het tegenovergestelde. Ze hebben strijd. En ze zijn vertwijfeld. Volgens mij noemt de Bijbel deze vertwijfeling klein geloof. En weet u wat klein geloof is, vrienden? Klein geloof heeft een grote Christus. En klein geloof die weet ook van tijden dat die grote Christus groot was. Maar dat klein geloof zit nu in strikken en in banden. Dat ze klein van Christus denken. En weet u wat de Bijbel, die neemt dit klein geloof nooit in bescherming. Als we kijken hoe de Heer Jezus omgaat met klein geloof. Dus geloof wat vertwijfeld is. Dan bestraft hij het. Nooit heeft de Heer Jezus het in de Bijbel voor het klein geloof opgenomen. Hij bestraft Petrus. Als die wegzinkt in de golven. O gij klein gelovige. Wat heb gij gewankeld. Dat is een van de weinige keren in de Bijbel dat het woordje twijfel in het Grieks naar voren komt. Waarom heb je gewankeld? Omdat je gezien hebt op de wind. En je hebt gezien op de golven. En je hebt afgezien van Christus. En je denkt een moment klein van Christus en je denkt groot van de omstandigheden. En daarom ben je vertwijfeld. Twee keer komt dit woordje voor in de Bijbel. De eerste keer bij Petrus. O gij klein gelovige, waarom heb gij gewankeld? Dat komt ook een keer nog voor in Matthäus 8. En de Heer Jezus zeide, wat zijt gij vreesachtig. Gij klein gelovige. Toen stond hij op en hij bestrafte de wind en de zee en er werd een grote stilte. Kan dat een kind van de Heer zijn? Kan dat en dan tijden hebben van vertwijfeling. Maar nu komt de vraag, waar twijfel ik eigenlijk aan? Als ik al de psalmen lees en ik lees de Heilige Schrift door. Waar gaat dan ten diepste die twijfel over? Gaat die twijfel in de eerste plaats over, ben ik wel een kind van God? Zijn mijn zonden wel echt vergeven? Nee, dan gaat die twijfel daar in de eerste plaats niet over. Dat is het wonderlijk in de Heilige Schrift. Dat kinderen Gods beproefd kunnen worden, aangevochten kunnen worden, vertwijfeld kunnen raken. En dat er toch iets is op de bodem van het hart, wat niet zozeer twijfelt aan hun staat, maar soms dat ze vertwijfeld raken omdat ze God niet begrijpen. Of dat God een weg met hen gaat, waardoor ze vertwijfeld raken. Dat kan uit onkunde zijn. Maar het kan ook zijn omdat God wegen gaat die ze niet kunnen begrijpen. Klein geloof. O gij kleingelovige vanavond, je moet toch niet bestraft worden? Omdat je groot van de omstandigheden denkt en klein denkt van Christus en daardoor vertwijfeld bent. Dat is ook heel mooi in de Bijbel. Hè? Het gaat om klein geloof, maar er is ook zwak geloof. Hè? En zwak geloof in de Bijbel wordt niet bestraft. Zwak geloof, dan neemt de Heer Jezus het voor op. Zwak geloof, dat heeft nog zo'n zwakke greep. Dat staat nog zo in de kinderschoenen. En dat kan ook zo aangevochten worden met vertwijfeling en met heel veel vragen. Maar het zijn ook degenen die met de melk gevoed worden. Ze hebben nog zo'n zwakke greep als het gaat om de belofte van het evangelie. En ze hebben nog niet die sterke troost in hun hart van het onvoorwaardelijk overgeven aan het woord. Dat is een zwak geloven. Die kan ook veel met veel vertwijfeling zitten. Misschien is dat ook vanavond wel in jouw hart en in jouw leven. Toch zijn dit twee gevallen. Of het een zwak gelovig is of een klein gelovige, maar er is altijd bij deze mensen enigermate zekerheid. Ik zeg niet dat dat gevoel van de zekerheid soms wel eens schijnbaar weg kan zijn. Dat je zo diep in de golven wegzakt, dat zelfs het gevoel tegenovergesteld geworden is. En toch, waar het ware geloof is, daar is dat nochtans, daar is die keerzijde, daar is dat uitgaan uit die twijfel, uit die golven. Kijk maar naar Peter. Had je misschien niet gedacht, hè? Weet je wat geloof is? Weet u wat geloof is? Dat hij op de golven wandelde. Ja, dat was ook geloof. Maar weet u wat ook geloof is? Toen hij wegzonk in de golven. En toen hij nochtans zei, Heere, behoud mij. Dat is geloof. Ziet u hoe dicht dat het bij elkaar ligt? Wandelen op de golven. Wegzinken in de golven. En toch wegzinkend in de golven is de roep en de schreeuw uit de diepte van de ziel. En die zegt, Heere, behoud mij. Dat is geloof. En zo ligt zekerheid en vertwijfeling soms heel dicht bij elkaar. Ik kan dit bijna niet uitleggen, maar ik zou soms wel eens denken dat het naast elkaar is. Dat er aan de ene kant zekerheid is. En dat er aan de andere kant wel eens zulke vertwijfelingen in je hart kunnen zijn. Zelfs over het bestaan van God. En dat er aan de andere kant nochtans een zekerheid is. Niet altijd in je gevoel. Niet altijd in troost, integendeel. Maar dat het hart zegt, nochtans, Heere, uw woord is de waarheid. Al zegt mijn gevoel. En alles van binnen al voel ik me nog zo vertwijfeld, maar ik weet toch, Heer, dat uw woord de waarheid is. Dat is twijfel in het leven van een ware gelovige. Als ik de psalmen doorlees, zelfs psalm 88. Dat is een man die met veel strijd en vertwijfeling te maken had. Hij vreesde zelfs voor zijn leven. Toch zegt hij, mijn God, mijn heils. Onbegrijpelijk, ik snap het ook niet. Het klopt helemaal niet. Maar zo werkt nou de Heilige Geest. Misschien zit je zo vanavond ook wel hier. Dat je aan de ene kant wel eens de troost van de vergeving der zonde in je hart niet gevoeld. En dat de duivel van binnen zegt, of een stem in je hart, of je gevoel, of je emotie, of je vlees, die zegt, zijn je zonden wel vergeven? Dat er nochtans op de bodem van het hart die zekerheid is. En zegt, Heere, toch weet ik dat het waar is. Vertwijfeling. Het leven van een kind van de Heere is niet altijd een kalme reis. Ze moeten hierdoor veel verdrukking en veel strijd en veel aanvechting ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Misschien voel je je eigen vanavond niet aangesproken. Misschien had je gehoopt vanavond dat die dominee zou praten over hoe kan ik echt weten dat ik een kind van God ben. Omdat je daar al zoveel jaren mee zit. Dat je zoekt naar die zekerheid en dat je hunkert om verlost te worden van die vertwijfeling. Zou het wel echt waar zijn in mijn leven? Hoor eens, ik zal je één ding zeggen. Je moet leren sterven. Aan alles van jezelf. Sterven aan jouw gevoel, aan jouw inzichten, aan jouw godsdienst. Omdat je de zekerheid mag leren vinden in het dierbare woord van God. En dat je door de Heilige Geest het getuigenis in je hart mag ontvangen, hier in je hart. Door het woord dat ook mij vergeving der zonde geschonken is. En als je dat mag weten, En al zijn de tijden dat je dat ook ervaren mag en dat je dat ook gevoelen mag, dan moet je er maar op rekenen dat in hetgeen wat volgt, dat er soms weer ook momenten kunnen zijn dat de twijfel toeslaat. Dat je misschien te veel leeft uit je gevoel. En te veel leeft uit hetgeen wat je allemaal leest en wat je hoort. En dat je weer terug moet. Terug naar het naakte woord van God. En dat de Heer je door die dingen heen oefent en leert. Om niet zozeer uit dat gevoel te leven, maar te leven uit zijn dierbaar woord. Lucas 7. Een paar weken geleden over gepreekt en ik heb er misschien wel 20 keer al uitgepreekt. En ik hoop er nog wel 20 keer uit te preken. Maar die vrouw die wist van de vergeving der zonde af. Die vrouw die vlucht naar de Heer Jezus toe. En die gaat aan zijn voeten huilen over vergeven zonde. En die vrouw die gaat er als een gebroken vrouw aan de voeten van Christus zijn voeten nat maken. Omdat ze het wonder niet op kan dat ook haar zonden vergeven zijn. En wat zien we in het vervolg van die geschiedenis? Christus zegt het in het openbaar, waar iedereen bij is. Vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Toen mocht ze het nog eens een keer horen. Uit de mond van de Heer Jezus. Misschien ben je daarom vanavond ook wel gekomen. He? Dat je het weten mag in je hart, maar dat er zoveel vertwijfeling kan zijn. En dat je zegt, Heere, mag ik het nog eens horen? Wil u het nog eens laten verkondigen? Mag ik het nog eens een keer uit uw mond horen? Niet zozeer dat ik er aan twijfel, maar ik verlang ernaar om het nog een keer uit uw gezegende lippen te horen. Uw zonde. Zijn u vergeven? Omdat je soms zo moe wordt van twijfel, van aanvechting. En dat je daar alleen maar rust kunt vinden van de woorden die van de lippen van Christus afdruppen. En die je vermoeide, vertwijfelde ziel rust geven. En dat je ook mag smaken en proeven met je hart. En dat al die nevels en al die vertwijfeling en al die onzekerheden, dat die van je af mogen vallen. En dat je in verbrokenheid aan zijn voeten tranen mag schreien vanwege zijn onbegrijpelijke liefde jegens mij. Dat hij zijn leven heeft willen geven, ook om mijn zonde weg te dragen. O dierbare Christus, gezegende Heer Jezus. Een voorsmaak van de hemel. Een voorsmaak van de hemel in je hart. Dat al die bedenkingen, al die jamaat en al die bezwaren van je afvallen. Rust. Een voorsmaak voor straks. Er zal geen twijfel meer zijn. Dan zal ik geen last meer hebben van klein geloof. Dan hoef ik niet meer te bedelen. O God, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar dan mag ik eeuwig, eeuwig rust hebben. Daar heb ik het geloof niet meer nodig, maar dan mag ik door aanschouwen wandelen. Twijfel. Hier kunnen mensen aan stuk gaan, hè. Hier kan je helemaal niet goed van in je hoofd van worden. Van al die twijfel. Toch is het wel een verschil waaraan ik twijfel. Twijfel ik ten diepste aan die vraag of dat hij ook mij, mijn zonde vergeven heeft. Is dat ten diepste mijn twijfel, mijn vraag? Of mag ik zeggen, Heere, nochtans, al zeggen ze het van binnen, al is mijn gevoel tegen mij, maar toch weet ik dat uw woord waar is en uw belofte waar is. Dan mag je toch op een andere wijze met die vertwijfeling omgaan. Ik weet het ook uit mijn eigen leven. Toen God in mijn leven kwam en de eerste keer sprak dat mijn zonden vergeven waren, toen dacht ik zeker weten, dat mag niet. Dat is hoogmoedig. Dat kan niet, het is ootmoedig om eraan te twijfelen bij tijden. Dat dacht ik. Totdat God ook liet zien en mij dat tot schuld maakte. Want zekerheid is niet een werk van mij. Maar ik moest leren dat zekerheid een vrucht en een gave was. Die God wilde geven. In het hart van zijn kinderen. Omdat ze met meer verbrokenheid. Want hoe zekerder dat je mag wezen van je zaligheid. Hoe meer verbroken dat je mag worden door het zien op Jezus. Want zolang als je twijfelt. Kijk je nog met één oog naar hem. En kijk je misschien nog met één oog naar jezelf. Naar je gevoel, naar je bekering, naar wat je meegemaakt hebt. Maar hier wordt de zekerheid geschonken wanneer ik af mag zien. Af mag zien van alles. En dat ik met twee ogen mag zien in die lieve ogen van de Heer Jezus. En dat die ogen mij toeroepen. En dat die ogen het mij verkondigen. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Twijfel. Twijfel is heel iets anders als aanvechting. Wij zijn hier, zei ik u al, in het strijdperk van dit leven. En het zal hier een strijd blijven voor al degenen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Een strijd, het klinkt zo geëikt, hè, tegen de Satan. Tegen de wereld en tegen je eigen vlees. Maar het is echt waar. Die strijd, die aanvechtingen vanuit de duivel en vanuit mijn vlees en vanuit de wereld, die zullen blijven. Totdat de laatste adem wordt uitgeblazen. Maar hoor, vanavond, ik heb een groot geheim ontdekt in de Heilige Schrift. De Heilige Geest heeft dat geheim geopenbaard. Dat de strijd alreeds gestreden is. En dat de Satan het alreden verloren heeft. En dat al degenen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Daar mag ik aan verkondigen. Daar moet ik aan verkondigen. Daar wil ik aan verkondigen. Dat ze in Christus meer dan overwinnaar zijn. Die mogen belijden met de Heilige Geest. Dat de strijd geen onzekere strijd is. Maar die mogen door het zien op Christus weten, dat de strijd niet meer mis kan gaan. Die strijd kan niet meer verloren worden, want hij is alreeds overwonnen. Dat is de troost van het geloof. Wanneer je aangevochten wordt, wanneer je bestreden wordt, jonge vriend. Mijn vriendin, wanneer de duivel je naar de keel grijpt. Dat je toch mag zeggen, duivel, je kan nog zo tekeer gaan in mijn leven. Maar de strijd is gestreden. En God zij dank, die ons allen doet triomferen in Christus Jezus. Dat mag ik vanavond verkondigen voor de zwakste. Voor de kleinste in het allerheiligst geloof. Hier ligt de troost. En deze troost die moet ik leren door het geloof leren mijn. Hier moet ik uit gaan leren leven. Dat God gezegd heeft, mijn kind, ik heb de strijd voor je gestreden. Je bent al overwinnaar in Christus. Het kan niet meer fout gaan, wat er nog je overkomt. Hoe diep dat je er ook door moet. Al moet je misschien door de donkerste kerker heen, maar de strijd is des Heren, hij is gestreden. Dat is troost. Dat is troost. Vele jongeren en ouderen, die worstelen met heel veel dingen. En ze zijn heel onzeker hoe de strijd nog vallen zal. En de een zegt, ik haal het niet. De ander zegt, ik kom nog een keer om. Begrijpelijk dat je dit zegt en beleidt. Als je ziet op de omstandigheden, als je ziet op jezelf. Maar ik mag je vanavond wijzen op Christus. Wat houdt dat in als ik mag zien op Christus? Wat is daar de inhoud van het zien op Jezus? Dat ik mag horen uit het woord der belofte. Dat hij mij toeroept. De strijd is al reden gestreden. En ik ben in Christus meer dan een overwinnaar. En toch moet de strijd ook hier nog gestreden worden. Ja, toch is dat anders. Er is de angel uit. Er is de prikkel uit. Het is geen onzekere strijd. En die strijd is ook niet meer afhankelijk van mij. Dan mag ik toch in die aanvechting. En mag ik toch in die beproeving. Een zekere rust en vrede en vastigheid ervaren. Want het hangt niet van mij af. Het hangt niet van mijn overwinning af. En het hangt niet van mijn sterk zijn af. Maar ik mag weten. Weten vanuit het woord. Dat hij al reden overwonnen heeft. Mag ik eens vragen vanavond. Is dat ook het fundament waarop u rusten mag? Ik zeg niet dat daar alles mee opgelost is. Ik zeg ook niet dat je het daardoor makkelijk krijgt. Ik zeg ook niet dat daardoor alle moeite weg is. En dat je een vlak pad krijgt. Staat nergens in de Bijbel. Maar wel een troost. Een onnoemelijke troost. Die mij bewaart voor de wanhoop. En voor de radeloosheid. Het hangt niet van mij meer af. Toch aanvechting. Ja. Toch een strijd op deze wereld. Ja. Toch zal de duivel alles proberen. Ja. Hij zal proberen zoals met Asaf. Je ogen te laten richten op de wereld. En hij zou je aanvechten. En zeggen, ben jij een kind van God? Moet je zien de voorspoed. En moet je zien de vreugde van de wereld. En ben jij die jongen nou en dat meisje. Wat alles achter zich gelaten heeft. Is God wel echt met je? Nou, zegt Asaf, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Die duivel. Hij richt mijn blik en hij richt mijn hart om mij aan te vechten. Om mij de troost te ontnemen. Zo zou de duivel proberen om Gods kind hier het leven zuur te maken. Hij misleidt mij, die duivel. Paulus zegt in de Efezebrief dat de vurige pijlen van de Satan Gods kinderen proberen te doorwonden. Dat doet die duivel. Hij wil niet dat je uit Christus leeft. Hij wil niet dat je gemeenschap hebt met Christus. Hij wil niet dat je de troost ervaart van de vergeving der zon. En daarom zal hij proberen je aan te vechten. Zal hij proberen je te laten struikelen. Zal hij proberen je tot zonde te verleiden. Dat doet die duivel. Aanvechting, aanvechting. Moest zo denken hè, aan Paulus. Die had ook een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Hij werd aangevochten. Hier in zijn hart. Daar zagen de mensen aan de buitenkant niks van. Maar de vuistslagen van de duivel. Die hebben hem aangevochten. Zo heeft Gods kind aanvechting. En is het inderdaad altijd niet eenvoudig in dit leven. Ik vind het tenminste niet eenvoudig. Het is soms een strijd op leven en op dood. En toch is de strijd overwonnen. En zo mag Gods kind in al zijn zwakte en in zijn gebrokenheid, mag hij nochtans zich over leren geven in de handen van de Heer. En dat gebeurt ook bij Asaf. Hij heeft zich mee laten voeren door die duivel die het hem influisterde. Niet de duivel de schuld geven, dat bedoel ik niet. Maar wel dat hij ingang vond in het hart van Asaf. Bij jou ook, hè? Bij jou ook. Hij vindt ingang in je hart. Hij probeert slechte gedachten van God in je hart te werpen. Totdat, misschien gebeurt dat vanavond wel, dat is mijn hartelijke begeerte. Totdat Asaf in het huis van God kwam. En dat Asaf zag hoe dwaas dat hij gehandeld had. want dat hij zich mee had laten voeren door de duivel en dat hij dacht dat God het verkeerd deed. Toen ik dat inzag en toen ik zag op de voorspoed van de goddelozen waar ik naar verlangd had, ik wilde ook zo leven als die mensen. Ik wilde ook zo zijn als de wereld. Asaf, een kind van God. Totdat ik op hun einde lette. Toen zag ik het in waar ik mee bezig geweest was. Ik had me mee laten voeren door de duivel. Maar het had mijn verderf geworden. Het had mijn ondergang geworden. Toen boog ik en toen beleed ik het aan God. Dat ik een groot beest was. Toen zakte ik in verbrokenheid aan de voeten van de Heer Jezus. En ik zei, Heer Jezus, ik heb me mee laten voeren. Ik werd aangevochten. Ik werd door de duivel, door zijn vurige pijlen, werd ik meegevoerd. En ik heb eigen schuld, ik heb eraan overgegeven. Maar wat een wonder, hè? Er is nog een weg terug. En God wil zijn kinderen aan zijn voeten hebben. Als verbroken arme zondaar, echt waar? Zoals Asaf, omdat wij vanavond iets mogen ervaren. Het is mij goed. Kijk, dat is het, om nabij God te zijn. En jonge vrienden, weet je waar de duivel op uit is? Als je dat leven mag kennen om je hiervan af te trekken, daar is hij mee bezig. De gemeenschap met de Heer Jezus te verbreken. Dat je misschien wel misleid wordt en meegezogen wordt door de begeerlijkheden van de wereld. En dat je hier vanavond kunt zitten, ik hoop het niet, maar dat je zegt, ja maar, ik ben wel een kind van God en mijn zonden zijn vergeven. Maar je hebt geen gemeenschap met de Heer Jezus. Je kent die verbrokenheid niet. Of je moet heel lang terug. Misschien in je gedachten wel zo lang terug dat je denkt, hoe lang is dat geleden? Dat ik werkelijk als een handje met was in zijn handen was. Dat ik mijn tranen heb mogen laten vloeien vanwege het wonder van zijn liefde over mij. Hoe lang is het geleden? Asaf buigt voor God. Aangevochten. Schijnbaar het verloren. Maar door God weer teruggebracht. Aangevochten door de duivel. Maar het is niet alleen de aanvechting van de duivel. Maar er zijn zoveel meer vijanden. En de grootste ben ik misschien wel zelf. Die strijd hier van binnen, ook een strijd, dat is ook een aanvechting. Mijn vlees, wat mij telkens verzoekt tot het kwaad. Dat oude wat er nog steeds in mij zit. Wat een strijd voert tegen dat nieuwe. Aanvechting. Aanvechting vanuit mezelf. Niet vanuit mijn buurman. Niet vanuit degene die me niet mag. Maar die vijand van binnen. Dat ben ik zelf. Die kan mij soms zo benauwen. Die kan soms zo de overhand in mij hebben. Waardoor ik de troost. En waardoor ik het leven met de Heere in de gevoeligheid vaak mis. De strijd wat Paulus van spreekt in de Romeinenbrief. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, zegt hij. Die strijd tegen de wet van mijn gemoed. Bij jou ook vanavond. Hij zegt, Heere, ik heb maar één begeerte. Om me op te laten branden voor u. Ik heb maar één verlangen om bij u in de hemel te wandelen. Heb je dat ook? Dat u verheerlijkt mag worden. Dwars door mij heen. Door mijn lichaam heen. Door mijn sterven heen of door mijn leven heen. Maar dat u verheerlijkt wordt. En dan die strijd hè, van dat vlees. Wat telkens geweld doet op dit wat ik net beleid. Het lijkt wel of dat die twee... Continu een strijd in mij voeren. En toch. Die verkeerde heeft het verloren. Toch mag ik weten. Dat die oude, dat verdorvene. Dat heeft het verloren. En dat het de overhand niet zal hebben. Omdat ik geknakt ben. Gebroken ben. En dat dat nieuwe zal triomferen in Christus. En toch. hier door aanvechting, door vertwijfeling mijn weg te gaan. En toch zeker, zeker omdat het vast ligt in Christus en vast ligt in het woord. Geliefde, zegt Petrus, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Mag ik vanavond eens vragen? Niet als een vroom praatje. Niet om een beetje zwaar te doen. Maar wees nou eens eerlijk vanavond. Hoe is nou jouw leven? En hoe is nou mijn leven? Maar luister eens, mag God vanavond in jouw hart kijken? En nou gaat het niet omdat de strijd een kenmerk is van het echte, dat bedoel ik er niet mee. Maar geloof is een levend geloof. Geloof is een werkzaam geloof. Waar geloof is, daar zijn ook aanvechtingen en verzoekingen. Elk kind des Heren, de een moet er soms wel eens wat dieper door dan de ander. Maar die hebben hier een strijd op aarde. En straks gaan ze belijden, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. En voorts is mij weggelegd de kroon der overwinning. Maar hier moeten ze door de wapenuitrusting Gods leren strijden. Tegen de boosheden in de lucht, tegen de aanvallen van de duivel, van de vlees en van de wereld. Maar kind des Heren vanavond, houdt goede moed. Het is een verdrukking van 10 dagen. We zullen straks gekroond worden. Niet omdat ik zo goed gevochten heb. Niet omdat ik overwinnaar was in mijn vlees. Maar we zullen straks gekroond worden met de kroon van de genade. En die kroon die zullen we ontvangen als een koningskind. Omdat Christus de strijd heeft gestreden. En dat hij in de hof en in de woestijn, in Lucas 4, de aanvechtingen van de duivel heeft weerstaan met glans en heerlijkheid. Ik wil jou vanavond vermanen om af te zien van alles van jezelf, om in gebrokenheid te mogen zien op die grote overwinnaar. Beleid het vanavond maar dat je een verliezer bent. Beleid het maar dat jij vol met vertwijfeling zit. Maar dat je zegt, Heere, mag ik vanavond iets smaken? Iets van die troost, van de zekerheid. Dat u een God bent, die spreekt en het is er. Gebiedt en het staat er. Opdat ik uit die vertwijfeling bevrijd mag worden. En dat ik met meer vrede en meer kalmte mijn weg mag leren wandelen. Niet in je vlees, mijn vriend. Niet om het door te brengen in de genietingen van de wereld. Maar om die vrede te hebben. Om gemeenschap te hebben. Om te wandelen in de tabernakel daarboven. Waar die grote hoge priester is. Waar ik wandelingen mag maken in zijn arbeid. Dat ik mijn troost mag vinden in het hemelse leven. Terwijl ik hier in de hel sta. Wat zegt u nou? Dat ik hier in de woestijn sta. En dat het hier soms zo zwaar is. En dat het hier soms zo onmogelijk is. En dat het hier soms tot aan je lippen komt. En toch. Toch je wandel in de hemel. Te midden van alle aanvechting. En dan moet die duivel nog meewerken. In de hand van God. Om mij dicht bij de Heer Jezus te houden. Daarom vraag maar niet aan de Heer of dat je van aanvechting verlost mag worden. Want dan vraag je om iets wat tegen de Bijbel in gaat. Maar vraag maar of dat je genade mag krijgen. Om de strijd te mogen strijden. In Jezus naam. En dat je hem in het oog mag houden. En dat je dicht bij de Heer Jezus mag wandelen. Niet met je mond. Niet met je woorden. Maar met je hele leven. Met je handen en met je voeten. Met je oren en met je ogen. Misschien zou je jezelf vanavond heel dubbel voelen. Ik voel me ook heel dubbel. Ik voel me soms zo tweeslachtig. Zo hier beneden in de strijd. En toch aan de andere kant het blij vooruitzicht. Of niet? Dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en u in gerechtigheid aanschouwen. Twijfel en aanvechting. Wie verlangt er nog meer naar huis? Wie verlangt er nog meer om verlost te zijn? Van al die pijlen, van je eigen vlees, van de wereld, van die Satan, om straks eeuwig hem groot te mogen maken. Zondag heb ik er iets uitgepreekt. En nu ik er weer over begin te praten, begint het weer. Het sterven, het leven is mijn Christus, zegt Paulus. En het sterven is mijn gewin. Ik dacht zondagavond, heren, hoe lang nog? Een klein poosje. Maar mag mijn leven dan hier op aarde, zou je dat ook willen? Mag dat iets uitstralen van uw gerechtigheid? Heren, mag ik dan hier nog een poosje in deze ondergaande wereld zijn, in uw kracht, in uw gemeenschap, maar dat het mag staan in het teken. Niet dat dominee Simons verheerlijkt wordt. Er is veel te veel gebeurd. Maar dat Christus verheerlijkt wordt. Door mij. Dat kan niet. Nee, dat kan ook niet. Als ik ziet op mezelf. Maar als ik ziet op die lieve Heer Jezus. Dan zeg ik, Heer, het kan bij u. Dat is mijn blijdschap, zegt de apostel. Mijn blijdschap, ook als dienaar van het woord. Dan moet ik leren in de laatste tijd, vrienden, meer en meer leren. Ik, niet ik, niet ik. Maar hij alleen. Niet mijn eer, niet mijn heerlijkheid. Maar die lieve Heer Jezus, dat hij verheerlijkt mag worden in deze wereld. Rekent er dan op dat de duivel en de wereld en je eigen vlees alles zullen doen om je voet te laten wankelen. Maar ik wijs je vanavond op hem, de overste leidsman en de volleinde des geloofs, die de touwtjes in handen heeft.